als hij je leeuw ook het lam gezeten op de troon. Bergen buigen in, de zee verheft haar stem voor de Allerhoogste Heer.
Welkom, goedemorgen allemaal, gasten en gemeenteleden in het kerkgebouw en in de huizen. Heel hartelijk welkom in deze kerkdienst. Deze kerkdienst is gisteravond al opgenomen vanwege de weersomstandigheden, dus we hopen dat jullie hem allemaal fijn thuis kunnen beluisteren. Deze dienst wordt geleid door dominee Daniël Timmerman en het thema van de dienst is gezondheid. Het accent is leren en beleiden. Kinderen en tieners die thuis meekijken, kunnen gebruik maken van het materiaal uit de nieuwsbrief. En namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst. We zullen zo beginnen met een moment van stilte en daarna zullen we het lied horen, opwekking 640, Ik hef mijn ogen.
Ja, zoals we net hebben gehoord, misschien hebben meegezongen, wij verwachten onze hulp van u, van God. En in de naam van die God mag ik ons groeten. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen bidden. En zo komen we bij u, samen, op de dag van Jezus' opstanding. Samen in gebed om u groot te maken. En om het weer te horen en het uit te zingen, dat we echt onze hulp van u verwachten. Dat hebben we zo nodig, want het kan zomaar gebeuren dat we na de zondag de week weer ingaan en dan op eigen kracht gaan leven. Maar het lukt ons niet, Heer. We hebben uw hulp zo hard nodig. En dat belijden we op deze dag. Heer, wilt u ons bij de hand nemen. En ons door de dienst om leren om de hele week door met u te leven. Om als we de dag beginnen in de ochtend dat ook weer te zeggen. Mijn hulp is van u. En om in uw kracht op weg te gaan. Om te luisteren naar uw woord, niet alleen op zondag, maar de week door. En ons leven in gebed bij u te brengen. En ons in de avond aan uw zegen toe te vertrouwen, zoals we elke dienst ook eindigen met de zegen. Mag wat we in dit uur met elkaar beleven, zo met ons meegaan, heel ons leven door. En niet alleen voor onszelf, maar ook vrucht dragen, iets teweeg brengen. In de levens van de mensen om ons heen, in ons gezin, onze familie, in de mensen met wie we samen werken en samen leven. Heer, wilt u zijn bij de kinderen en ook hen in het bijzonder een goede tijd geven, ook hen vasthouden. En nu of straks, of op wanneer dan ook, Heer, tot hen spreken door de Bijbel en door uw Heilige Geest. Zo dragen we onszelf aan u op en wij loven en prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen. Dit kleine kaarsje dat hier brandt, blijft hier de hele dienst staan. En is er speciaal voor jullie. Onze kinderen en tieners. Het zegt dat wij als kerk echt aan jullie denken. Maar nog veel meer zegt het dat God ook aan jullie denkt. En dat hij bij jullie is. God zegen voor jullie. In de Bijbel staat een heel boek vol liederen. Liederen die tegelijkertijd ook gebeden zijn. En met die liederen, met die psalmen, kunnen we alle dingen van ons leven bij God brengen. De hoogtepunten, de momenten dat we blij zijn en echt God willen danken vanuit het diepst van ons hart. Maar ook liederen die ons leren om bij God te schuilen en ook aan God te vertellen de dingen die niet kloppen in ons leven. En zo wil ik nu in deze dienst een moment van stilte nemen. Een moment van stilte waarin we die kanten van ons leven die niet kloppen, die niet passen bij Gods licht en Gods liefde, waarin we die kunnen ervaren, kunnen uitspreken. En daarna gaan we dan zingen een psalm. Een psalm waarmee we schuilen bij Gods vergeving. Psalmen voor nu 130. Uit de diepte roep ik tot u. Psalm 130. Ja, Israël, hoop op de Heer. En wij mogen met Israël mee ook hoop hebben. Dankzij Jezus onze Heer. En dat gaan we ontdekken. Als we nu samen de weg bewandelen van Gods woorden. We gaan 3 gedeeltes lezen. Die zal worden voorgelezen door Anja. We horen eerst een gedeelte uit het Oude Testament. Een geschiedenis rond de profeet Elisa uit 2 Koningen 4. Daarna luisteren we naar het lied God maakt vrij. En daarna volgen nog 2 stukjes uit het Nieuwe Testament. Eerst 2 Koningen 4.
Lees jullie voor uit 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. Elisa en de vrouw uit Shunem. Op een dag kwam Elisa door de stad Shunem. Daar woonde een rijke vrouw die hem uitnodigde om bij haar te komen eten. Vanaf dat moment ging Elisa steeds bij haar eten als hij in Shunem was. De vrouw zei tegen haar man, die profeet die steeds bij ons langskomt, dat is een heilige man. Dat weet ik zeker. Laten we een kamertje voor hem maken op het platte dak van ons huis. Daar zetten we een bed, een tafel, een stoel en een olielamp neer. Dan heeft hij een plek voor zichzelf als hij ons bezoekt. Op een dag kwam Elisa weer door Shunem. Hij ging uitrusten in het huis van de vrouw, in de dakkamer die ze voor hem gemaakt hadden. Hij zei tegen zijn knecht Gehazi, vraag aan de vrouw die hier woont of ze boven wil komen. Gehazi riep de vrouw en ze kwam naar boven. En namens Elisa vroeg Gehazi aan de vrouw, u hebt veel moeite voor ons gedaan. Is er iets wat wij voor u kunnen doen? Kunnen we iets voor u vragen aan de koning? Of aan de leider van het leger? Dat is niet nodig, antwoordde de vrouw. Want ik heb familie die me altijd kan helpen. Elisa vroeg aan Gehazi, Kunnen we misschien iets anders voor haar doen? Jawel, antwoordde Gehazi. Ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Elisa zei, laat haar hier komen. Gehazi riep de vrouw en ze kwam bij de ingang van de kamer staan. En toen zei Elisa, precies over een jaar zult u een zoon in uw armen houden. Ach, meneer, antwoordde de vrouw, u bent een profeet, maar u moet mij niet voor de gek houden. Maar de vrouw werd inderdaad zwanger en een jaar later had ze een zoon. Precies zoals Elisa tegen haar gezegd had. Op een dag, toen de jongen wat groter was, ging hij bij zijn vader kijken. Die was met andere mannen op het land aan het maaien. Plotseling schreeuwde de jongen, au, mijn hoofd, mijn hoofd. En zijn vader zei tegen een van de knechten, breng hem naar zijn moeder. De knecht tilde de jongen op en bracht hem naar zijn moeder. De jongen zat nog een tijd bij haar op schoot, maar aan het eind van de ochtend stierf hij. En toen droeg de moeder de jongen naar boven en legde hem op het bed van de profeet. Daarna deed ze de deur van de kamer dicht en ging het huis uit. Ze riep tegen haar man, laat een van de knechten een ezel voor me halen. Ik wil zo snel mogelijk naar de profeet toe, maar ik kom meteen terug. En haar man zei, waarom wil je naar de profeet? Er is toch geen bijzondere dag, geen sabbat of nieuwe maan? Maak je maar geen zorgen, zei de vrouw. Ze legde een zadel op de ezel, ging erop zitten en zei tegen de knecht, zorg dat de ezel zo snel mogelijk loopt. En sta niet stil voordat ik het zeg. En zo ging de vrouw op weg naar de profeet Elisa, die op de berg Karmel was. Toen Elisa haar in de verte zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi, daar komt de vrouw uit Sinamaan. Ga haar gauw tegemoet en vraag haar hoe het met haar gaat en met haar man en haar kind. En de vrouw zei tegen Gehazi dat alles goed was. Maar toen ze bij Elisa aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi wilde haar wegjagen. Maar Elisa zei, laat haar maar, ze heeft verdriet. Maar ik weet niet waarom, dat heeft de Heer me niet gezegd. En toen zei de vrouw, ach profeet, ik heb u toch niet om een zoon gevraagd? Ik heb u toch gezegd dat u mij geen valse hoop moest geven? Elisa zei tegen Gehazi, pak mijn stok en loop zo snel mogelijk naar het huis van deze vrouw. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. En als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Als je in het huis bent, moet je mijn stok op het gezicht van de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei tegen Elisa, ik ga niet weg zonder u. Dat is zo zeker als u leeft en zo zeker als de Heer leeft. En toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was al naar het huis van de vrouw gegaan. Hij legde de stok op het gezicht van de jongen, maar die bewoog niet en hij zei ook niets. Gehazi ging terug en vertelde aan Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf in het huis kwam en naar de kamer ging, zag hij dat de jongen daar dood op het bed lag. Hij deed de deur achter zich dicht, zodat hij alleen was met de jongen. En toen bad hij tot de Heer. Hij liep naar het bed en ging bovenop de jongen liggen, met zijn mond op de mond van de jongen, en met zijn ogen op de ogen, en met zijn handen op zijn handen. En zo bleef hij lang uit liggen, totdat het lichaam van de jongen weer warm werd. Toen stond hij op en liep één keer de kamer door. Daarna ging hij opnieuw bovenop de jongen liggen. Toen nieste de jongen 7 keer en deed zijn ogen open. Elisa riep Gehazi en zei tegen hem dat hij de vrouw moest gaan halen. Dat deed Gehazi. En toen zij boven was, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer in. Ze knielde op de grond en boog diep voor Elisa. En toen droeg ze haar zoon de kamer uit.
In de naam van de Geest, voor u.
troon zijn bijgekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, nu roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog op uw vleugels mee.
Uit Markus 1, vers 29 tot en met 38. Jezus maakt zieken beter. Toen Jezus en zijn leerlingen uit de synagoge kwamen, gingen ze naar het huis van Simon en Andreas. Jezus hoorde dat de schoonmoeder van Simon met koorts in bed lag. Hij ging naar haar toe. Hij pakte haar hand vast en hielp haar opstaan. Toen had ze meteen geen koorts meer. Ze ging eten klaarmaken voor Jezus en zijn leerlingen. En 's avonds laat, toen het donker was, kwamen alle inwoners van de stad naar Jezus toe. Ze hadden ook alle zieken meegenomen en ook iedereen die een kwade geest in zich had. Jezus maakte veel mensen beter die allerlei verschillende ziektes hadden. Ook jaagde hij de kwade geesten weg uit de mensen. En hij zei tegen de kwade geesten, je mag aan niemand vertellen wie ik ben. 'S Ochtends vroeg, toen het nog donker was, stond Jezus op en ging naar buiten. Hij liep naar een stille plek buiten de stad. Daar wilde hij bidden. Maar Simon en de andere leerlingen kwamen achter hem aan. En toen ze Jezus gevonden hadden, zeiden ze, iedereen zoekt u. Maar Jezus zei, we gaan weer verder. Ik moet het goede nieuws ook op andere plaatsen in de buurt vertellen. Daarom ben ik op weg gegaan. En dan gaan we verder in Romeinen 8, vers 22 tot en met 26. Ook aan ons lijden komt een einde. Nu is het leven op aarde nog vol pijn en ellende. Dat geldt ook voor ons leven. God heeft ons de Heilige Geest al gegeven, maar we wachten nog op een lichaam dat nooit zal sterven. Dat is het grootste geschenk dat God ons zal geven. Dan zullen we leven als Gods kinderen. Maar tot die tijd hebben we het moeilijk en zwaar. We zijn al gered, ook al zien we dat nu nog niet. Toch vertrouwen we erop dat God ons de eeuwige redding zal geven. Als we het nu al konden zien, dan hoefden we er niet meer op te vertrouwen. Maar door vol te houden in deze moeilijke tijd, laten we zien dat we echt op God vertrouwen. De Heilige Geest steunt ons als we het moeilijk hebben. We weten niet welke bedoeling God met ons lijden heeft. En we weten niet waarom we moeten bidden. Maar de Heilige Geest zelf bidt voor ons, beter dan een mens ooit zou kunnen. Zo smeekt hij God om ons te helpen.
Ja, als thema heb ik gekozen naar aanleiding van deze drie schriftlezingen gezondheid. We zeggen wel eens in onze cultuur, je gezondheid, dat is toch het belangrijkste. En op een bepaalde manier snap ik dat heel goed. Stel je voor, je hebt een gesprek over hoe ingewikkeld het kan zijn in deze tijd met een lockdown. Met alle dingen die niet mogelijk zijn. Misschien wel veel zorgen over je werk, over inkomen. Maar zeggen we dan tegen elkaar, ja gelukkig, we zijn gezond. En je gezondheid, dat is toch het belangrijkste. Op een bepaalde manier snap ik het heel goed. En toch, als ik dat hoor, dan denk ik bij mezelf, ja, maar is dat nou echt zo? Is dat nou echt zo? Dat zeg ik dan niet, maar dat denk ik dan. Is het nou echt zo dat je gezondheid het belangrijkste is? Eigenlijk weten we ook wel dat dat niet zo is. En misschien weten we dat juist ook nu wel extra goed. Bijvoorbeeld als je denkt aan mensen die door alle maatregelen heel eenzaam zijn. Dan zijn er ook mensen die hardop zeggen, zelfs dokters die zeggen dat in de media, van ja, al die beperkende maatregelen, is dat niet te ver? Want eenzaamheid, dat is verschrikkelijk. Als je door corona niemand meer kunt ontvangen, als je niet naar je chronisch zieke partner toe kunt of naar je ouders die zorg nodig hebben. Verbondenheid met elkaar is minstens zo belangrijk of misschien nog wel belangrijker. Of een heel ander voorbeeld. Als je leeft in een land waar geen vrijheid is, zoals Myanmar of Rusland. Je vrijheden worden ingeperkt en wat doe je dan? Als het echt zo zou zijn dat je gezondheid het belangrijkste is, dan blijf je binnen zitten en hou je je mond. Maar veel mensen in zulke landen die beseffen dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan je gezondheid. En die gaan de straat op en protesteren terwijl de oproerpolitie en het leger op straat zijn. Kan heel ongezond uitpakken. En toch doen mensen dat omdat ze beseffen vrijheid, recht, is net zo belangrijk of misschien nog wel belangrijker. Dus ja, zelfs zonder de Bijbel erbij te pakken, kunnen we wel aanvoelen dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan je gezondheid. En met de Bijbel erbij wordt het nog veel duidelijker. Uit de Bijbel leren we, gezondheid is een groot geschenk, een groot goed van God. Maar het is dus ook echt een geschenk van Hem. Om Hem gaat het en waar we dat vergeten, kan gezondheid zelfs een afgod worden. Zoals een aantal weken geleden Tinko zijn mooie preek hield over de afgoden. Nou, dit is er zo één. Gezondheid kan een afgod worden. Zo word ik altijd een beetje triestig als ik bij ons in het winkelcentrum langs de voormalige kerk fiets, waar nu een fitnesscentrum in zit. Begrijp me goed. Ik heb niks tegen fitness, niks tegen sport. Maar het zegt wel iets over onze cultuur. Dat we God vergeten als degene van wie we de gezondheid krijgen. Nee, onze gezondheid is niet het belangrijkste. En toch wil ik daar ook niet al te stoer over praten. Zo van, wij geloven, we weten dat onze ziel door God gered is en onze gezondheid, ach ja. Nee, zo wil ik er niet over praten. Dat zou ook niet Bijbel zijn. Want juist omdat gezondheid een geschenk is van God, daarom is het ook zo kostbaar en zo waardevol. Als je gezond mag zijn, mag je God daar echt op je blote knieën voor danken. Dat gezondheid je in staat stelt om vreugde te vinden. Dank God daarvoor als je gezond bent. En juist daarom heeft verdriet ook echt een plek als gezondheid wegvalt. Door ziekte, door pijn. Ik denk dan aan de Bijbelse koning Hiskia. Dat is een van de betere koningen in het Oude Testament. Die op een gegeven moment ongeneeslijk ziek wordt. En dan van de profeet Jesaja te horen krijgt: koning, je zult niet lang meer leven. En als de koning dat hoort, dan wendt hij zijn gezicht af. Hij kijkt naar een muur en huilt bittere tranen. En hij smeekt God. En ik snap dat, ik voel dat mee. Ik heb zelf gelukkig nooit ernstige ziekte meegemaakt, maar ik ken het wel van dichtbij, in mijn familie. En natuurlijk ook in de kring van jullie broers en zussen. En ik voel dat mee, hoe verdrietig dat is als je je gezondheid verliest. Gezondheid is niet het belangrijkste, maar oh, wat is het waardevol. Ik benoem dit, ik steek zo in bij gezondheid. Een beetje mijmerend over gezondheid in onze samenleving. Omdat we in de evangelielezing van deze zondag Jezus tegenkomen. En alle nadruk valt in het gedeelte uit Markus 1 op Jezus als degene die geneest. In de afgelopen weken hebben we Jezus gezien als degene die de discipelen roept, het evangelie van het koninkrijk verkondigt, die als profeet optreedt en de boze geesten uitdrijft. En nu valt de schijnwerper op Jezus die geneest. En dat begint hier, de schoonmoeder van Petrus, en het gaat verder. En nou, het evangelie staat er vol van, de genezingswonderen van Jezus. Wat indrukwekkend is dat. Blinden gaan zien. Mensen die verlamd zijn aan hun benen gaan lopen. Mensen die niet kunnen horen, die krijgen het gehoor. Mensen die een lelijke huidziekte hebben, lepra of iets dergelijks, die krijgen een schone, gezonde huid en hun plek terug in de samenleving. Wat een wonderen doet de Heer. Dit is echt het koninkrijk van God. Want daarom doet Jezus die wonderen. Waar God naar de wereld komt om zijn koninklijke macht uit te oefenen. Dat noemen we koninkrijk. Waar God naar de wereld komt om zijn koninklijke macht uit te oefenen, daar moeten alle andere machten aan de kant. De macht van de duivel, de macht van de zonde, de machten van ziekte en dood, ze moeten weg. Ja, wij hadden die machten over ons heen gehaald. Omdat wij als mensen ervoor kozen om niet meer te willen leven onder de goede heerschappij van God, onze Vader. Maar Jezus is gekomen om die kwade machten te verslaan. En om ons leven weer te brengen onder die goede heerschappij van onze Vader in de hemel. En als teken daarvan, van die goede heerschappij van God, doet Jezus van die indrukwekkende wonderen. Genezing, bevrijding, ja zelfs opwekken van doden. Die wonderen van Jezus zijn intens hoopvolle tekenen van zijn koninkrijk. Ze kunnen ons blij en hoopvol maken. Wat geweldig dat God dit doet, dat God dit kan. Maar het kan ook zijn dat het vragen bij ons oproept. Veel gelovigen worstelen met de vraag: ja, maar als God dat dan kan, waarom geneest God mij dan niet? Of mijn geliefde? Het zijn grote vragen die bij mij opborrelen als ik bezig ben met zo'n Bijbelgedeelte over genezing. Grote vragen die je soms ook gewoon maar moet laten staan. En ze telkens weer bij God mag brengen. Ik neem zulke vragen wel met me mee als ik dan die andere Bijbelgedeeltes beluister. Bijvoorbeeld die wonderlijke geschiedenis uit het Oude Testament. over Elisa, die de jongen, het kind van die vrouw uit Sunem, tot leven brengt. Wonderlijk. Het is een van de zeldzame keren in het Oude Testament dat je leest over een dode die wordt opgewekt. Wonderlijk ook vanwege de details over hoe dat dan gaat. Elisa die op die jongen gaat liggen en die jongen die 7 keer niest. Bijzonder eigenlijk ook. Ja, je kunt er verder niet zo heel veel betekenis aan ontlenen. Het is gewoon een bijzondere manier, een bijzondere geschiedenis. Het is ook een kwetsbare geschiedenis. Omdat als ik stilsta bij die moeder, die Tsunamitische vrouw, dat ik dan ook denk aan zoveel in de kring van jullie. Zoveel van jullie, broers en zussen, die vanuit het diepst van hun ziel kunnen meevoelen met het verdriet van deze vrouw. Omdat je weet wat dat is. Een kind verliezen. Waarom gebeurt dit wonder? Waarom wordt dit kind opgewekt uit de dood? Als we eventjes uitzoomen van deze geschiedenis en kijken naar die profeet Elisa, dan ontdek je dat Elisa dit wonder mag doen als een teken van dat God nog steeds aan het werk is. Elisa, die is de opvolger van Elia. Het is altijd lastig met die twee profeten. Ik herhaal het ook. Ik haal het steeds door elkaar. Misschien gebeurt dat tijdens deze preek ook nog wel een keertje. Maar Elia, dat was de grote profeet. Een van de allergrootsten in het Oude Testament. Elia, die liet zien in een hele moeilijke tijd dat God nog steeds de macht heeft. Niet de Baal, maar God de Heer heeft de macht. En Elia die werd opgenomen in de hemel met een vurig koets. En dan komt Elisa. Elisa die de mantel van Elia krijgt en ook een dubbel deel van de geest van Elia. Maar de vraag die eigenlijk nog steeds een beetje zweeft, die op tafel ligt, is: ja, gaat God nou ook wel echt verder? Is er na Elia nog wel een vervolg van Gods aanwezigheid? Gaat het nog wat worden? En dat speelt ook in dit hoofdstuk. God gaat inderdaad verder. Alleen Elisa zelf, die lijkt het nog niet zo te zien. Hij heeft niet precies in de gaten wat er aan de hand is. Het irriteert hem ook. Waarom weet ik niet wat er gebeurd is met die vrouw? En als die moeder dan ten einde raad bij Elisa aanklopt, dan zegt Elisa: knecht Gehazi, ga maar op pad en leg je staf maar op die jongen. Het is alsof je de dokter belt en je bent doodziek en de dokter zegt: nou ja, weet je, ik schrijf wel een receptje voor een pilletje en succes. Elisa heeft het niet in de gaten, maar de moeder van het kind wel. Want die zegt: ik ga niet weg, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft. No way, ik ga echt niet bij u weg. Het is bijna brutaal. Als je niet zou weten dat die vrouw net haar kind verloren heeft, zou het een brutale opmerking zijn. Te meer omdat ze hiermee eigenlijk Elisa om de oren slaat met zijn eigen woorden. Moet je even terug eigenlijk in de Bijbel naar 2 Koningen 2. Daar staat beschreven hoe Elisa achter Elia aanliep. Want Elia zou weggaan en 3 keer achter elkaar zegt Elia tegen Elisa: ga maar. Ik ga wel alleen verder, wetend dat die weggenomen zou worden. Maar Elisa zegt dan steeds weer: nee, ik blijf bij u, Elia. Ik ga niet weg, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik ga niet weg. Want Elisa wist, je moet bij de man van God zijn. Want Elia is het zichtbare bewijs dat God met ons is en dat hij aan het werk is. Dus ik ga echt niet bij u weg. Nou, dat gebeurde een tijdje daarvoor. Elisa die dat tegen Elia zei. En blijkbaar wist die vrouw dat. Want nu zegt ze precies hetzelfde, maar dan tegen Elisa: ik ga echt niet weg. Want u bent de man van God, bedoelt ze daarmee. Dus die vrouw ziet iets, namelijk: God is nog steeds aan het werk. Dat zei ze ook tegen een man: kom op, we gaan een uitbouw plegen. Want dit is een man van God, dit is een heilige man. God is echt nog aan het werk. En dat is ook de betekenis van dat enorme wonder, dat dit kind dat gestorven is weer tot leven komt. Het onderstreept dat Elisa, net als trouwens Elia een tijdje daarvoor, bij machten is om zelfs de macht van de dood te verbreken. Door de kracht van God. God is echt aan het werk. Ook nu, ook in die tijd. Wonderen, genezingen, opwekkingen. Het onderstreept dat God nog steeds aan het werk is. En zo is het ook in de tijd van Jezus. Dat hij zieken geneest, zelfs pas gestorven mensen opwekt. Het zijn krachtige tekens. Je kunt wonderen vergelijken met sirenes van een politieauto of een ambulance. Het gebeurt soms zodat je de aandacht daarop vestigt. Wauw, God is aan het werk. Als alle auto's en vrachtauto's in de straat sirenes op het dak zouden hebben en die continu aan zouden staan, dan zou je een ambulance niet meer merken. Dan zou je niet in de gaten hebben, ook moet aan de kant, want er komt politie voorbij. Nee, maar het gebeurt af en toe zodat het onze aandacht trekt. Ja, God is er nog steeds. Ook in onze tijd. Wat zouden we intens graag willen? Dat God nu al alle ziektes zou uitbannen. Dat God nu al de dood definitief zou wegjagen. Dat alle tranen en pijn nu al voorbij zouden zijn. Maar dat is nog niet zo. Dat was niet zo in de dagen van Elisa. En ook in de dagen van Jezus waren er nog mensen die niet genazen en mensen die stierven. En ook in onze tijd is dat nog niet zo. Het is precies zoals Paulus het zegt. We zijn gered. In Christus zijn we gered. Maar het is een zaak van vertrouwen, of zoals de andere vertaling zegt, het is een zaak van hoop. Van de zekere hoop en de verwachting dat God ons op zijn tijd van al die ellende zal redden. En dat de ziekte er niet meer zal zijn in de dood. En dat we mogen leven in zijn heerlijkheid. Maar nu nog niet. Maar nu mogen we leven in hoop door de kracht van de Heilige Geest. Al zuchtend en hunkerend naar de redding. Maar niet wanhopig. Want de Geest helpt ons in onze zwakheid. Om te bidden. Om kracht. Ja, we zijn gered. En dat is een zaak van vertrouwen. En dat vertrouwen, dat zie je ook in dat bijzondere verhaal van de Tsunamitische vrouw. Niet dat het er met zoveel woorden staat, maar je ziet het als je goed oplet. Wat mij opviel in dit bijzondere verhaal is een heel klein detail. Dat die vrouw, nadat haar kind is gestorven, die jongen meeneemt naar het kamertje bovenop het dak. Het kamertje van de profeet. En dan doet ze de deur achter hem dicht, staat er. Wat vreemd. En toen ontdekte ik dat precies dat zinnetje nog één keer op een andere plaats in de Bijbel wordt gebruikt. Maar dan gaat het over God die de deur dicht doet achter Noach en zijn familie. Misschien zoek ik te veel achter, maar ik zie daar wel een parallel. God gaf Noach de opdracht: bouw een ark. En die ark met het vaartuig waarmee God Noach en zijn gezin zou redden. Als het ware zou redden uit de dood, want het water kwam en vernietigde alles wat leefde op aarde. Maar God deed de deur dicht achter Noach en zorgde ervoor dat er zo redding was voor hem. Als het ware door de dood heen. En dan deze vrouw. Ze had ook als het ware een ark gebouwd. Een kamertje voor de profeet. En nu in de diepste crisis van haar leven weet ze, er is maar één plek waar ik naartoe kan. Met mijn verdriet. Bij God. En zoals Noach eens bij machten was. God eens bij machten was om Noach en zijn gezin door de dood heen te redden. Zo ga ik nu naar God toe. Dan leg ik mijn kind daar neer op die ene plek. En doe ik de deur dicht. Ja, als je er zo naar kijkt, staat dat kamertje op het dak bij de Tsunamitische familie. Symbool voor de plek waar wij naar toe mogen gaan. Met onze pijn en onze vragen. onze ziekte en onze sterfelijkheid. Leg ze bij God neer. Wij zijn trouw. En doe de deur dan dicht. Probeer het bij Hem te laten. Hoe moeilijk dat soms ook is. En dan? En dan mag je naar de man van God toe gaan. De vrouw die legde haar kind neer in dat kamertje en rende zo snel als ze kon, of ze reed zo snel als ze kon, naar de man van God toe. En wij mogen naar de Zoon van God toe. Heer Jezus, help ons toch. Red ons toch. Doe een wonder voor ons. Of geef ons dan toch in ieder geval de kracht om dit te dragen. Om te blijven geloven. Om te blijven hopen. Geef ons toch alstublieft van uw geest, want we kunnen dit niet alleen. Ga naar de man van God. Ga naar de Zoon van God. Naar Jezus. En vraag om zijn geest. Onze gezondheid. Is onze gezondheid het belangrijkste? Nee, maar het is wel een heel groot goed. Het belangrijkste is dat we mogen weten dat we in alles, in gezondheid en in ziekte, in leven, maar ook in sterven, bij Jezus mogen horen. Dat we heel ons leven en ook onze ziekte en onze pijn aan Hem mogen toevertrouwen. En dat we mogen leven met hoop. Want Hij maakt alle dingen goed. Dat is echt zo. Amen. We gaan nu het lied horen dat we zo goed kennen als het gebed dat Jezus ons leerde, het Onze Vader. Daarmee bidden we, eigenlijk gaan al die gebeden in het Onze Vader over, laat uw rijk komen, laat zichtbaar worden dat u alle macht heeft. Onze Vader.
In the
Mijn naam is Anja de Bruin. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Als jullie vragen hebben of opmerkingen, maar ook voor informatie over hoe je mee kunt doen of lid kan worden van onze gemeente, kun je digitaal contact opnemen met ons via www.emmauskerkeindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. Na afloop van de kerkdienst is er de mogelijkheid om digitaal koffie met elkaar te drinken. Klik hiervoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden ter plekke verdeeld over kleine groepjes. De collecte van vandaag is voor het diaconaal project Het Hemeltje. De bloemen gaan als goed van de gemeente naar Jan Bok. Hij is 8 februari jarig en we willen hem van harte feliciteren met zijn 87e verjaardag. We wensen hem een fijne verjaardag toe en God zegen voor zijn nieuwe levensjaar.
Laten we samen gaan bidden en danken. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord, uw evangelie, dat ons hoop geeft. En we vragen u, Heer, wilt u ons ieder persoonlijk geven dat we ons aan dat evangelie mogen toevertrouwen? Met alle vragen, met al ons verdriet, met al onze tranen en al onze pijn. Dat ons toevertrouwen aan u, de God die ons hoop geeft. En kom ons te hulp alsjeblieft, Heilige Geest. Wees ons nabij, ook als we ons alleen voelen. Heer, we zitten in een lockdown. En dan gaat het ook nog heel erg sneeuwen. En ja, het kan ons allemaal zo isoleren. Letterlijk. Heer, wilt u met uw liefde als een lichtstraal schijnen bij ons in huis, bij ons in de kamer, in ons hart. Geef ons alstublieft moed, Heer, om het vol te houden. Ik dank u wel dat morgen de kinderen van de basisschool weer naar school mogen. Heer, wilt u en ook helpen. En ook de leerkrachten. En wilt u ook zijn bij de middelbare scholieren en de studenten die nog langer in deze situatie hun opleiding moeten volgen. Heer, we bidden u voor die met ziekte te maken hebben. Ziekte heel acuut en intens, maar ook ziekte die soms al jarenlang duurt of maandenlang, chronische ziekte. Heer, waardoor ons leven wordt getekend en ook ons gemoed kan worden neergedrukt. Heer, we bidden u om genezing, om uw wonder voor onze zieken. Heer, we danken u dat u ook wilt werken en uw genezende kracht uitdeelt langs de weg van artsen en verplegers en andere hulpverleners. We prijzen u, Heer, voor onze gezondheidszorg. Heer, en als de weg anders gaat, geef ons dan kracht en hoop en moed en geloof om ons ziek zijn te dragen. Heer, we bidden u voor wie verdriet kennen, zoals die Tsunamitische vrouw. Het verdriet van het gemis van een kind of een andere geliefde, van pas of lang geleden. Geeft u uw troost alstublieft. Geeft u ons het vertrouwen dat hoe dan ook het goed komt, door Jezus Christus onze Heer. Heer, we bidden u voor mensen die leven in landen waar de naaste problemen van corona ook andere zorgen zijn. Omdat het recht met voeten wordt getreden en de vrijheid van mensen wordt beknot. We zijn hier bij de situatie in Rusland en Myanmar en op zoveel andere plaatsen op deze wereld. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat zichtbaar worden, Heer, dat u koning bent. Koning van recht en gerechtigheid en eerlijkheid en vrede. We danken u, Heer, voor het werk dat onze diakens mogen doen. Dat ze ons voor mogen gaan in het concreet zichtbaar en tastbaar maken van uw dienende liefde. Heer, wilt u de diakens zegenen En ook onze gaven, zodat zij gaven in de vorm van geld en tijd, zodat zij hun werk goed kunnen doen. Zodat we samen diaconale gemeente mogen zijn. Wilt u ook het werk zegenen van het hemeltje, het inloophuis voor dak- en thuislozen, juist ook nu in deze moeilijke tijd. We bidden u, Heer, voor allen die zorgen hebben over hun inkomen, die zorgen hebben over hun werk of werkeloos zijn, dat u hen nabij zijn en bemoedigen. Heer, we danken u voor onze broeder Jan Bok, die jarig mag zijn. En met onze bloemen, Heer, bidden we om uw zegen over hem. Zo bidden en danken we u in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. We gaan nu uitspreken wat we geloven, waar we ons houvast in vinden. Er verschijnt zo op de beamer een tekst van een vorm waarmee we ons geloof kunnen uitspreken. En de in rood weergegeven tekst, die mogen jullie thuis of waar je ook bent hardop mee uitspreken. En zo belijden we samen ons geloof. Geloof je in en vertrouw je op God de Vader, de bron van alles wat leeft en adem heeft, degene door wie en voor wie wij leven. Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Zoon, door wie die voor ons stierf en die voor ons is opgestaan, die regeert aan Gods rechterhand en weer komt in glorie. Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Geloof je in en vertrouw je op God de Heilige Geest, die leven geeft aan Gods volk en die Christus bekend maakt in de wereld. Ja, wij geloven en vertrouwen hem. Dit is wat de kerk van Jezus Christus gelooft en belijdt. Dit is wat wij geloven en belijden. Laten we dat beamen met het laatste lied. Wij geloven één voor één en ook samen. Gaan we op weg een nieuwe week in. Ik hoop dat we een goede week mogen hebben. Op weg naar de toekomst van de Heer. En dat we elkaar ook weer mogen ontmoeten. Komende zondag. Dat het een fijne week is. En dat we een beetje kunnen genieten van het winterse weer. En er niet al te veel last van hebben met elkaar. En ja, we mogen deze week ingaan met de zegen van onze God. Want de genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap die de Geest ons geeft, zijn met u en jullie allen.
the sound of his voice. Seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard.
And through it all, through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you. And it is well with me.
And far be it from me not to believe. My eyes can see that this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea.
Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all.
It is well.
So let go, my soul. als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde. Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Is stemmingen.